Gemeente, in de Bijbel lezen we een heleboel ontmoetingen die de Heer Jezus heeft met allerlei verschillende mensen. Jonge mensen, oude mensen, rijke mensen, arme mensen, Joden, Samaritanen, anderen, hooggeleerde mensen, eenvoudige mensen, gezonden en zieken en noem maar op. Vanmiddag zijn we getuigen van een van de ontmoetingen die de Heer Jezus gehad heeft, namelijk met een jonge man. Kijk, daar komt een jonge man aan. Hij komt tot Jezus. Matthäus heeft het over een jongeling. Wij gebruiken dat woord eigenlijk niet meer zo, wij zeggen jonge man. En volgens het Griekse woord moeten we dan denken aan iemand van rond de 30. Eventueel kan die ook nog iets ouder zijn. Een jonge man. Lucas, die ook deze geschiedenis heeft opgetekend, noemt hem een zeker overste. Die jonge man was dus ook iemand met een leidinggevende positie. Daarbij was hij welgesteld, want we lezen in het gedeelte dat we vanavond gelezen hebben, dat hij vele goederen had. Een jonge man nog maar. En al zoveel bereikt. Behoorlijke positie. En een leidinggevende functie. En daar is natuurlijk niks mis mee. Een jonge man die tot Jezus komt met een vraag. Gemeente, de evangelisten tekenen deze jonge man, ook Marcus beschrijft deze geschiedenis. De drie evangelisten die deze geschiedenis hebben opgetekend, beschrijven deze man als een integere jonge man. Die met een eerlijke vraag bij de Heer Jezus komt. We weten allemaal wel dat de Heer Jezus ook wel eens vragen kreeg van mensen die zelf het antwoord al wisten of vonden dat ze dat nog beter wisten dan de heiland. Die aan de Heer Jezus vragen stelden om hem op de proef te stellen. Maar zo is het nu niet. Deze jonge man heeft een eerlijke vraag. Hij zit ergens mee. En daarmee gaat hij tot Jezus. Bij Marcus kunnen we lezen dat hij naar de Heer Jezus toe loopt en dat hij dan op zijn knieën valt voor de Heer Jezus. Daaruit blijkt dat hij Jezus respecteert. En het blijkt ook uit zijn woorden, want hij spreekt Jezus aan als goede meester. Hij heeft respect voor Jezus. Hij is beleefd. Goede meester. Zo benadert deze jonge man de Heere. En de vraag die hij heeft, die stelt hij maar meteen. Hij zegt, goede meester, wat zal ik goeds doen opdat ik het eeuwige leven heb? Wat een vraag, gemeente. Niet zomaar een onderwerp. Wat een vraag waarmee hij bij Jezus komt. Goede meester, wat zal ik goeds doen? Wat moet ik nou doen voor goede werken om het eeuwige leven te hebben? Het is de jonge man te doen om het eeuwige leven. Nou, we hebben gehoord zojuist dat hij een welgesteld man was, dat hij een aanzienlijke positie had. En we zouden zeggen, hij heeft het gemaakt in de wereld. Wat heeft hij nog te wensen? Daar is nog iets waar hij mee zit. Blijkbaar is er voor die jonge man nog meer dan geld verdienen en eer. Hij kijkt verder. het eeuwige leven. Daar denkt hij over na. Ja, niet maar zo is een keer erover nadenken, maar hij is daar ook wel mee bezig, blijkbaar. Nou, gemeente, wat een vraag. Veel mensen toen en ook vandaag stelden en stellen die vraag niet eens. Er zijn veel andere onderwerpen die de mensen toen bezighielden en ook vandaag bezighouden. En wij leven dan in een tijd die we op allerlei manieren kunnen typeren. Bijvoorbeeld als een tijd waarin het gaat om genieten. Hè? Genieten, dat is een woord dat je veel hoort. Op zich is daar niks mis mee, want de Bijbel heeft het over het genieten van de gaven van God met blijdschap. Kijk, als het nou dat genieten is, dan is er beslist niks mis mee. Maar men doelt er iets anders mee. Dit leven. Dan moet je uithalen wat erin zit. Genieten, genieten, genieten. Pluk de dag. Want morgen sterven wij. Zo horizontaal. Geen zicht op God. Maar bij deze jonge man ligt het anders. Ja, zeker, hij heeft het goed. Goede positie, flink vermogen, maar er is meer. Er is meer, er is ook nog een eeuwig leven. Want deze wereld die gaat voorbij. Je kunt nog zoveel bereikt hebben, je kunt nog zoveel bezittingen hebben, maar het is net als bij je geboorte, je komt in de wereld en je hebt niks en als je de wereld verlaat, dan neem je niks mee. Dat weet die jonge man. Dat weet hij. Nou, we zouden zeggen, waren er maar meer van zulke mensen. Want als ouderling of als evangelisatiewerker, dan vind je dat toch best fijn als je in een gesprek raakt met iemand en als ze dan aan je vragen, zeg eens, je hebt het over de Heere Jezus en je hebt het over het eeuwige leven. Zeg mij nou eens, hoe kom ik daaraan? Hoe kan ik dat nou ook krijgen? Als dat nou het allerbelangrijkste is. Nou, als zo'n vraag aan je gesteld wordt. Misschien wel tijdens je vakantie, als je in gesprek met iemand raakt. Over God. Over de hemel. Over het eeuwige leven. Over de Heere Jezus. En zo'n vraag zal dan gesteld worden. Uit de vraag van deze jonge man blijkt dat hij het eeuwige leven belangrijk vindt. En ook dat hij vindt dat je er wel iets voor moet doen. Iets goeds. En of dat deze opvatting nou juist is, gemeente. Maar daar weten we het antwoord wel op. Daar ga ik nu nog even niet op in. De Heer Jezus gaat daar ook niet gelijk op in. We luisteren eerst naar het antwoord dat de heiland aan die jonge man geeft. En dan zegt de Heer Jezus eerste wat, hè, dus waarom noem je mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Ja, zouden wij zeggen, ja, maar de Heer Jezus is toch Gods zoon? En trouwens, als echt mens is hij toch ook goed en is hij toch ook rechtvaardig. Hij deed geen zonde, hij had geen zonde. Maar die jonge man moet goed weten wat hij nou feitelijk zegt als hij Jezus aanspreekt als een goede meester. Want er is er maar één goed en dat is God. Dat betekent dus, als je Jezus goed noemt, dat je hem wel erkennen moet als Gods zoon. Maar dat doet die jonge man niet. Nee, Jezus is voor hem een leraar, een man die veel weet van de schriften. Die goed thuis is in de leer, die spreekt als een machthebbende. En ook als een man met een voorbeeldige levenswandel, zijn levenswandel spoort met het woord dat hij verkondigt. Dat heeft de jonge man opgemerkt bij Jezus. De jonge man die heeft heus wel een mening over wat goed is. Wat goeds moet ik doen? Gemeente, er zijn veel meningen. Ook vandaag. En u weet wel allemaal wel wat de een goed noemt, dat vindt de ander nog niet per se goed. En dat kan heel goed zo zijn. He, wat de mensen goed vinden, dat is in de ogen van God nog niet per definitie goed. Het kan zelfs zo zijn dat ons volk via het parlement besluit dat iets goed is, dat in de wet vastlegt en zegt, het is nu legitiem, het is nu wettig. Maar dat het volgens de heilige wet van God niet goed is. Daar zijn ook al voorbeelden van te geven in onze tijd. Goed. Ja, wat is goed? Daar werd en daar wordt veel over geredeneerd en soms diepzinnig over nagedacht. Maar gemeente, voor ons komt het er altijd weer op aan dat we te raden gaan bij de Heer en zijn woord. Kijk, de Heer Jezus gaat het gesprek aan met deze jonge man, maar het is niet een vrijblijvend gesprek. Het is een gesprek waarin het woord van God volop functioneert. Wat is goed? Wat is goed in de ogen van God? Wat is het goede waarmee God tevreden is? Dat is de vraag waarop het aankomt. En nadat de Heer Jezus erop gewezen heeft dat er maar één goed is en dat dat God is, gaat hij in op de vraag die de jonge man heeft gesteld. En daaruit blijkt dat de visie die de jonge man heeft niet klopt. De Heer Jezus zegt namelijk, onderhoud de geboden. Want wie de geboden onderhoudt, die zal het eeuwige leven ingaan. Gemeente, de Heer Jezus gaat echt in op de vraag die hem gesteld is. Hij weet precies hoe deze jonge man erover denkt. Hij gaat met hem in gesprek. Hij stuurt hem niet weg. En hij geeft hem een antwoord recht uit de schrift. Meent u, bij hem zijn we welkom trouwens. Bij de Heer Jezus zijn we welkom met onze vraag. Als we vragen hebben, is het goed om ermee tot de Heere te gaan. Heere, wat vindt u ervan? Maakt u mij dat alstublieft duidelijk door uw woord en door uw geest. Wat wilt u dat ik zal doen, dit of dat? Wel of niet? De Heere wil ons ontmoeten. Hij wil ons brengen en leiden op de weg ter zaligheid. Daar is de Heere mee bezig. Ook vandaag weer. Ook op deze zondag. Waarop de Heere zijn woord laat verkondigen. Ook onder ons. Christus gaat de ontmoeting aan. Het gesprek aan. Met Gods woord als leidraad. Hoe kan het ook anders? Wat kun je nou ook anders verwachten? Van de Zoon van God en van de Zoon des mens. En dan wijst Christus op de geboden van God. En zo wil de Heiland deze jong man brengen. Tot het inzicht, sterker nog, tot de erkentenis, de belijdenis, dat het in zijn leven mis is. Dat hij, ondanks wat hij van zichzelf denkt, en dat zal blijken wat hij van zichzelf denkt, uit zijn vervolg, wat hij zegt, dat hij toch onder de maat leeft van de heilige wet van God. dat de jonge man mag komen tot verootmoediging. Dat hij de Heer Jezus gaat nodig krijgen. Als een Heer en Heiland, als een zaligmaker. Want daar heb je de Heer Jezus voor nodig. Daar heb je Hem voor nodig en zijn werk. Volgens de schriftgeleerden zijn er wel 613 geboden, verboden. Maar de Heer Jezus wijst hier heel concreet op de 10 geboden. En het is opvallend, dat is u vast ook wel opgevallen denk ik, dat de Heer Jezus hier geboden noemt van de tweede tafel van de wet. Die geboden namelijk die gaan over de verhouding tot je naaste. Samengevat, in dat kerngebod heb je naaste lief als jezelf, de Heer Jezus noemt het. En dan komt de vraag natuurlijk boven, waarom noemt de Heer Jezus nou de geboden van de tweede tafel van de wet? En de verklarers geven daar, zoals zo vaak ook weer, verschillende antwoorden op. En dan, wat is het dan? Ik noem u 2 antwoorden die ik vond. Een verklaarder die schrijft, de Heer Jezus noemt de geboden van de tweede tafel, omdat de jongeling blijkbaar heeft gedacht dat hij die geboden in elk geval wel gehouden heeft. Jezus zou hem door het noemen van die geboden, die voor een jongeling dan gewone geboden zijn, zijn tekortkomingen willen laten zien. Gemeente, dat is een mogelijkheid. En nu de tweede, die ik vond, de reden dat Jezus alleen de geboden van de tweede wettafel noemt, zegt een andere verklaarder, is dat het best uit iemands houding ten opzichte van de plicht en de liefde, ten opzichte van zijn naaste, blijkt hoe hij tegenover God staat. Want iemand kan wel mooie woorden spreken, maar hoe is nu zijn levenswandel? Iemand kan wel met zijn mond God prijzen, maar misschien wel zijn naaste liefdeloos tegemoet treden. En Gods woord maakt ons duidelijk dat de liefde tot de naaste voortvloeit uit de liefde tot God. En dat de liefde tot God weer voortvloeit uit de liefde van God. Dus die verklaring die wijst er eigenlijk op. Die zegt het ook zo. Zodat de tweede wettafel geschikter is om iemand te toetsen. En zegt de Bijbel ook niet, aan de vruchten ken je de boom. En nadat de Heer Jezus dan deze geboden heeft opgenoemd, zegt de jongeling dat hij al deze geboden van zijn jeugd af aan heeft gehouden. Wat u nou noemt, dat heb ik van jongs af nageleefd. Wat ontbreekt mij nog? Zegt u mij nou eens wat ik dan nog mis in mijn leven? En dan gaat de Heer Jezus ook daarop antwoorden. Deze jonge man, die denkt dat hij als het zo zit, er wel komt. Als dat nou nodig is om het eeuwige leven te krijgen, dat je de geboden van God moet doen, en als dit dan de geboden van God zijn, nou, dan zit het wel goed, denkt hij. En gemeente, zo kunnen er vandaag ook deze gedachtegangen zijn. Ach, ik leef toch netjes. Mensen zeggen het ook wel eens, ik geef toch ieder het zijne. Een klein vraagje erachteraan zou dan kunnen zijn, geef je God ook het zijne? Want God zegt, geef mij uw hart, geef mij uw leven. De Heer Jezus heeft de spiegel van de wet van God voorgehouden. Maar deze keer komt de jonge man niet op de knieën, zoals bij de eerste ontmoeting met de Heer Jezus, als hij naar de Heer Jezus toe loopt en op de knieën valt en hem aanspreekt als goede meester. Nu blijft deze jonge man staan. Er is bij hem geen verootmoediging. Hij is blind voor zijn zonde. Hij vindt dat hij het allemaal goed gedaan heeft. Hij stelt daar zijn vertrouwen op. Maar het kan voor God niet bestaan, gemeente. Het is te kort. Het is te kort. Als je daarop bouwt, dan leef je in een valse gerustheid. Bij Marcus lezen we dat de Heere Jezus hem aanziet, de jonge man aanziet, hem bemint. Dat is niet, dat kan het ook niet zijn, omdat die jonge man inderdaad die geboden allemaal zo heeft geleefd zoals God dat van hem en van ons eist. Maar gemeente, dat is de zondaarsliefde van de Heere Jezus. Dat hij bewogen is over ons. Ook over deze jonge man. En nu deze jonge man dit gezegd heeft, stuurt de Heere Jezus hem nog steeds niet weg. Gaat de Heere verder en zegt: zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoopt wat gij hebt. En geef het aan de armen, gij zult een schat hebben in de hemel. Een schat in de hemel, dat is een schat die nooit vergaat. En kom hierheen en volg mij. Dat is het woord van de Heer. Dat is het appel van de heiland. Ook op deze jonge man. Die zo goed van zichzelf denkt. Een jongen. Verkoop alles wat je hebt. Kom terug en volg mij. Je zult een schat hebben in de hemel. Nu komt de jongen erachter dat er een tekort is in zijn leven. Tenminste, als hij dit antwoord van de Heere Jezus hoort. Maar wat is nu zijn reactie? Wat doet hij nu? Zijn reactie is dat hij bedroefd wordt. Hij wordt er verdrietig van wat Jezus zegt. En hij verlaat de Heere Jezus. Hij gaat bij de heiland weg. Hij gaat bij de zaligmaker weg. Niet omdat de Heere Jezus hem wegstuurt. Zeker niet. Uit eigen keus gaat hij bij de Heere vandaan. Gods wet eist volmaaktheid. Met minder kan het niet toe. Doe dat en gij zult leven. Gods rechtvaardige eis, want we zijn goed en naar zijn beeld geschapen. Maar we kunnen er niet aan voldoen. Gemeente, dat is geen lot, maar dat is schuld. Maar het hoeft ook niet. Want er is een evangelie. Jezus voldoet aan Gods heilige wet. Hij heeft eraan voldaan. De wet zegt: doe dat en gij zult leven. Het woord zegt: wees heilig, want ik ben heilig. Zo spreekt God. Maar wij redden het niet. We hebben Jezus nodig, de zaligmaker, om aan Gods heilig recht te voldoen. Om het eeuwige leven in de weg van het recht van God te ontvangen. Bij God zijn alle dingen mogelijk. De weg vanuit de mens naar de hemel, de weg vanuit de mens naar de zaligheid snijdt Jezus af. Zo kan het niet. Maar het kan wel. Vanuit God, bij God zijn alle dingen mogelijk. De ruimte komt er vanuit God. Bij God vandaan is er ruimte, is er evangelie. Door het offer van zijn Zoon, Jezus Christus. Je hoeft niet om te komen omdat je een zondaar bent. Want er is een zaligmaker die door zijn bloed je zonde wegneemt. Dankzij de gerechtigheid van Christus is er een weg tot behoud. Dat is het woord van God. De rijke jongeling ziet zijn nood niet. Hij heeft toch goede bedoelingen. Hij is toch ernstig. Hij is toch ijverig. Hij leeft toch netjes. Van jongs af aan. Maar alles wat hij heeft, gemeente, dat legt onvoldoende gewicht in de schaal van het heilig recht van God. Daar is meer voor nodig. En nu komt het gebod van de Heere tot hem: ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het aan de armen. En met deze woorden raakt Jezus de gevoelige snaar. Want daar is iets in het leven van de jonge man dat voor hem het belangrijkste is. Dat blijkt nu. Dat is bij hem zo, dat kan bij iemand anders weer iets anders zijn. Iets wat je boven God stelt. Het is de gevoelige snaar in het leven van deze jonge man. De Heere heeft hem gewezen op zijn tekort. De jongeling blijkt zijn goederen, ja zijn vele goederen, liever te hebben dan het volgen van de Heere Jezus. En nu zou de vraag boven kunnen komen dat iemand zegt, ja moet ik dan alles verkopen wat ik heb? En is dat dan nodig om Jezus te gaan volgen? Nou, er zijn mensen in de geschiedenis geweest. U weet dat wellicht ook, als u thuis bent in de kerkgeschiedenis, dat er mensen geweest zijn, ook hele vermogende mensen, die alles hebben verkocht wat ze hadden. En ze hebben het gegeven aan de armen. Ze zijn in armoede gaan leven. Omdat ze dachten dat ze zo God moesten dienen en zo moesten volgen. Nou, de Heere Jezus geeft hier geen algemeen gebod. Wat is een algemeen gebod? Dat is een gebod dat voor iedereen geldt. De 10 geboden. Die gelden voor ons allemaal. Maar het wil niet per se zeggen voor iedereen dat je je bezitting moet verkopen. Het kan wel iets anders zijn. Dat zit er ook in deze tekst van: ruim dat weg uit je leven. Wat in de weg staat tussen God en jou. Doe dat weg. Verkoop alles wat je hebt. En volg mij, zegt de Heer Jezus. Maar dit zegt de Heer Jezus op die bepaalde vraag van deze jonge man. Verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen. Oog hebben voor de armen. Het tweede gebod. Ik heb het allemaal onderhouden, zegt hij. Maar de Heer Jezus die eist het volle pond. De jongeling is gehecht aan zijn rijkdom. Gemeente, laten we nou niet zeggen, ja dat is toch ook wat. Want hoe is dat nou bij ons? We leven in een tijd ook van materialisme. Het gaat de kerken niet voorbij. Hoe is dat nou bij ons? Wat is nou voor ons als erop aankomt het belangrijkste in ons leven? Mogen we dan voluit zeggen en vrijmoedig, ja, dan mag ik toch zeggen, dat is de Heer en zijn dienst. Dan gaat me alles te boven. Wat een genade als je dat mag zeggen. Wat rijk ook. De Heer komt daarvoor de eer en de dank toe. Dat je zo mag leven. Die jongen die ging bedroefd weg. Maar het was niet de droefheid naar God. Want gemeente, de droefheid naar God die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Als die droefheid er was geweest, dan was hij op de knieën gekomen voor de Heere. Dan had hij zijn tekort beleden en dan was er ook uitkomst. Zeker wel. Maar dit is een ander verdriet. De jonge man is teleurgesteld. Jezus heeft iets gezegd wat hij niet verwacht had. Het loopt nu zo heel anders als dat de prijs is. Nee, die prijs is hem veel te hoog. verdrietig, teleurgesteld, gaat hij bij Jezus weg. En zo zijn de mensen, gemeente, die bij de Heer Jezus weglopen, emotioneel, ernstig, maar toch Jezus niet volgen, omdat er iets anders is wat bovenaan staat. Hij was gekomen tot Jezus, deze jonge man, met een echte vraag, dat hebben we gehoord. Hij heeft het heus wel gemeend toen hij Jezus aansprak als goede meester, daar gaan we helemaal van uit. En zijn verdriet, dat is ook heus echt wel, maar het is niet het verdriet wat bij God brengt. Hij gaat bij de Heere vandaan, hij gaat bij de zaligmaker weg. Dat had niet gehoeven, Jezus heeft hem niet weggestuurd, Jezus wilde hem bij zich hebben. Jezus heeft tegen hem gezegd, volg mij. Maar de jonge man koos ervoor om bij de Heere vandaan te gaan. Gemeente, nog even, dat is een beetje een zijlijn. Het zit hem dus niet in die rijkdom per se, als zodanig. Dat was wel bij de jonge man het punt. Want we weten ook uit het woord dat er vermogende mensen waren die de Heere wel volgden. Een Abraham. Een Job. Een Salomo. Begin van zijn leven. Een Jozef van Arimathea. U kent ze wel. Ze hoefden hun goederen niet te verkopen om de Heere te volgen. Ze zagen hun goederen als een zegen van God. Ze wisten zich daar verantwoordelijk voor, ook naar de medemens. Maar rijkdom kan wel een gevaar zijn, want u kent de woorden van Agur vast wel. Dat hij gebeden heeft, armoede of rijkdom geeft mij niet. En dat er ook in de spreuken staat, wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen. Als je daarop bouwt, dan heb je geen vaste grond. In de geschiedenis die nu aan de orde is, zegt Jezus tot de discipelen, voorwaar, ik zeg u dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. Dan gaat het hier om rijken die op hun bezittingen vertrouwen. En dat het om zulke rijken gaat, dat blijkt ook wel uit wat we lezen bij Marcus. Rijkdom is ondertussen een groot gevaar. Het is een van de oorzaken van de secularisatie. Gemeente, hoe het ook zij, de spiegel wordt ons voorgehouden. En het komt er natuurlijk op aan wat ons antwoord is. Hoe reageren wij op dit woord van de Heere? Als hij zegt, volg mij. Wat is dan ons antwoord? Hebben wij onszelf tot nu toe nog steeds gehandhaafd misschien? Of zijn we al gekomen tot die belijdenis van schuld, Heere? Het is bij mij te kort in mijn leven. Ik ben een zondaar, o wees mij genadig. Ontferm u over mij, Heere. Want zo kan ik niet sterven. Ik heb u nodig. De jongeling keerde de school van Christus terug toe. Omdat hem zwaar viel. We moeten helaas zeggen, gemeente, dat velen de prijs te hoog vinden. De een heeft die reden, de ander weer wat anders. Men wil niet altijd zeggen dat men breekt met de kerk of met de godsdienst. Deze jonge man die was ook godsdienstig. Soms wordt het openlijk geuit, soms wordt het stilzwijgend gedaan, die keuze. Weg bij de Heere Jezus. Christus roept ons op om hem te volgen, want hij heeft ons behoud op het oog. Hij gunt ons de zaligheid en daarom zegt hij het ook juist, volg mij. Maar het volgen van de Heere Jezus, dat betekent wel kruisdragen. Dat betekent wel zelfverloochening. Dat betekent wel sterven aan jezelf. Maar dat betekent tegelijk ook een opwassen in de genade, in de kennis van de Heere Jezus Christus. Dat betekent ook zijn stem te volgen zoals zijn schapen zijn stem horen en kennen en hem volgen. Op hem vertrouwen. Achter de Heere Jezus aankomen, die grote kruisdrager en die voleinder van het geloof. En dan wordt die onvergankelijke schat die deel, die de Heere Jezus voor je heeft verworven. De rijke jongeling heeft de prediking van Jezus gehoord. Het was zo anders. dan hij wilde. En hij gaat weg bij de volmaakte prediker. Er is er maar één van, gemeente. Hij verliet Jezus. Het zinde hem niet. En de discipelen hebben het allemaal aangezien en aangehoord. En ook wat de Heer Jezus dus gezegd heeft over dat je bezwaarlijk, dat is moeilijk als je rijk bent. En dan dat voorbeeld ook nog van die kameel door het oog van een naald. Dat wijst dus ook wel op een onmogelijkheid om zalig te worden, vanuit de mens gezien dus. En ze roepen het uit, ja, wie kan dan zalig worden, Heer? En waarom zijn ze zo verslagen? Ze zijn zeer verslagen, omdat ze uit Jezus' woorden afleiden dat behouden worden in het algemeen niet zomaar gaat, moeilijk is. En dat zegt de Heer Jezus ook, bij de mens is dat onmogelijk. Maar dan geen punt, gemeente. Dan voluit het evangelie. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat houdt de Heer Jezus ervoor. En daar zit het in, gemeente. Die geweldige boodschap. Bij God zijn alle dingen mogelijk. De Heer God hoeft nou nooit te zeggen als een zondaar tot hem komt. Met jou weet ik geen raad. Want de Heer weet er altijd raad op. De Heer hoeft nou nooit te zeggen als je tot hem komt. Voor jou kan ik niets doen. Want het is te erg in jouw leven. Dat hoeft de Heer niet te doen, dat zal Hij niet doen, want Hij kan geven wat je nodig hebt om de zaligheid te beërven. Bij God zijn alle dingen mogelijk, zelfs de grootste van de zondaren kan nog behouden worden. Maar het betekent ook dat geen mens, wie dan ook en hoe dan ook, op zijn eigen manier, via zijn eigen weg, de zaligheid kan beërven. Want zelfs je gerechtigheden, zegt de Bijbel, zijn voor God nog een wegwerpelijk kleed. En je gerechtigheden. Je ongerechtigheden zou je nog kunnen begrijpen. Maar je gerechtigheden, die kunnen voor God nog niet bestaan. En je goede werken, je prestaties, je leven en wat dan al niet meer wat je gedaan hebt. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Zalig worden van God uit, dat is zo gemakkelijk. Wij kunnen niet voldoen aan de eis, aan de rechtvaardige eis en de eer van God. Maar zie, daar kwam Christus. En de psalm die we gaan zingen, die getuigt ervan, die spreekt ervan. Zie, ik kom, o Heer, om uw wil te doen. En hij droeg de heilige wet van God in zijn binnenste ingewand. En hij heeft aan de eis en aan de eer van God wel voldaan, Jezus Christus. Hij is een volkomen zaligmaker. En hij zoekt ons behoud. En hij is ermee bezig, ook vandaag weer. Om ons voor het eerst en opnieuw te trekken en te lokken en te nodigen om hem te volgen. De jongeling ging verdrietig weg. Nou lees ik het niet van de Heere Jezus, maar we weten wel, gemeente, uit het woord, dat de Heere Jezus ook bedroefd was. Als de mensen zich niet bekeerden. Denk maar aan die aangrijpende woorden van de heiland over Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Als een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. De Heer Jezus is daar bedroefd over. Hoe zijn we tot de Heer Jezus gekomen? Kijk, wie zichzelf handhaaft, die haakt vroeg of laat af. Dan zie je niks aantrekkelijks in de Heer Jezus. Als je jezelf handhaaft, dan ga je vroeg of laat weg, dan haak je af. Maar dat wil de Heer niet. De Heer wil dat je hem volgt. En hij wil je alles schenken wat je nodig hebt. De jonge man die ging weg met een onprettig gevoel. Met tranen in de ogen. Maar wat een vreugde zou het geweest zijn, gemeente. Voor hem en ook voor de Heer. Als hij de Heer Jezus was gaan volgen. En dat zien we gelukkig ook in de Bijbel. Zondaren komen tot bekering en geloof in de Heer Jezus. Hem gaan volgen, hem nodig gaan krijgen. De heiland hanteert de wet. De geboden. Maar het is wel de wet in de hand van de Heer Jezus Christus. Om je te laten zien wat je tekort komt. Om je te leiden tot de belijdenis. Heere, ik ben een zondaar. Maar ook om je te laten zien wie Hij is. En wat hij heeft en wat hij geeft aan arme zondaren uit genade. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Dankzij het werk van de heiland een volkomen zaligheid voor elke zondaar. En die tot hem komt. En het uitroept: Heere, wees ook mij genadig. Bid dan om de leiding van de Heilige Geest. Ook weer na ontvangen genade. De Heere laat het zien en hij laat het weer zien. Dat er een volkomen werk is. Dat er een bloed is. Het bloed der verzoening, het bloed van Jezus Christus. Dat de zonde wegwast. Dat brengt tot de volmaaktheid. Zoals God het eist. Daaraan voldoet het werk van de Heere Jezus. Ruimschoots onze belijdenis zegt: het is genoegzaam. Dat offer van de Heere Jezus Christus. Het is dus voldoende. Het is ruimschoots voldoende. We hoeven niet om te komen. Echt niet. Want Christus heeft zijn werk volbracht. Wie komt tot hem. En dat appel moet er ook zijn in de prediking van het woord. Komt tot de Heere Jezus. En zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En word behouden. En leef voor het aangezicht. Van God in dit leven. De dagen die God ons geeft in deze wereld waarin wij een taak hebben. En eens en misschien al gauw bij God thuis in het Vaderhuis. Om hem eeuwig te loven en eeuwig te prijzen. En eeuwig te danken. Amen.